Goedemiddag. Zijn jullie wakker?
Ja?
Misschien was je wel gewend om je zondagmiddag dutje te doen, maar dan moet je nu misschien vechten tegen de slaap. Maar
nee.
Sorry? Ik dacht al, niemand reageerde. Goed, goedemiddag. Goedemiddag.
Ja.
Oké, sorry. Goed, dat is het onderwerp voor deze middag. En je hebt al een beetje verklapt, Jos. Dus de dingen die je net zei. Heb je toch, wonderlijk is hoe dat soms gaat, hè? Dat jij dan de dingen verklapt die ik ga zeggen straks. Dus, nou.
Zeg je avond.
Goed. Ik zat vanmorgen even op jullie website te kijken. De website van de gemeente. Dan las ik jullie missiestatement. Met de drie V's. Kennen jullie jullie eigen missiestatement? Met de drie V's. Jezus vinden. Jezus volgen. En Jezus verkondigen. Die eerste, dat vind ik wel heel bijzonder. Jezus vinden. Eigenlijk klopt het eigenlijk niet helemaal. Want God heeft ons gevonden. Jezus gaat op zoek naar ons. Hè? En dan hebben we hem wel gevonden. Maar hij zocht ons eerst. Zo gaat het wel. Dat is de genade van God. Dat is de onvoorwaardelijke liefde van God. Dat hij alles volbracht heeft voor ons. Waar zouden we zijn zonder zijn volbrachte werk? Maar we moeten er wel op reageren op die genade. Het is een aanbod. En als we dat aanbod aannemen in geloof en in gehoorzaamheid, dan word je gerechtvaardigd, zegt de Bijbel. Word je vrijgesproken van elke schuld. Word je opnieuw geboren. Word je kind van God. Word je mede-erfgenaam. We noemen ons christen. Nou, daar word je toch echt blij van. Dat God ons gevonden heeft. En dat wij hem mochten vinden. Dat is de eerste V. Maar elke gelovige, ook al zijn we opnieuw geboren, kind van God, heeft ook een verantwoordelijkheid. We zijn geroepen en we zijn gevonden voor een verantwoordelijkheid. God riep ons en liet ons als kind van God geboren worden met een bestemming. We hebben een bestemming. En dat is eigenlijk de tweede V, om Jezus te gaan volgen. Om een discipel van hem te zijn. Om van hem te leren. En vorige keer, geloof ik, heb ik daarover gesproken. Ik heb 17 november sprak ik hier ook. En toen heb ik gesproken over dat we als christen ook geroepen zijn om Jezus te gaan volgen. We noemen ons christen. Maar de vraag is, zijn we ook een volgeling van hem? Zijn we een discipel van hem? Ik geloof dat ik toen ook gezegd heb dat het woord christen eigenlijk maar drie keer, slechts drie keer in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Maar het woord discipel of leerling wordt wel 269 keer in het Nieuwe Testament genoemd. Dat is onze bestemming. Dat wij geroepen zijn om een discipel van Jezus te zijn. En de NBV-vertaling gebruikt dat Griekse woord mathetes. Daar gaat het om. Het Griekse woord mathetes voor met leerling. En de HSV die vertaalt dat woord mathetes met discipel. Een discipel is een leerling. Een discipel wil Jezus volgen. Maar de vraag waar we vanmiddag over spreken is, wat is dan onze eerste prioriteit als een volgeling van Jezus? Wat is onze eerste prioriteit als een discipel van Jezus? Weet iemand dat? Wat is om? Waar zijn we allereerst toe geroepen? Sorry?
Ik heb jou geprojecteerd.
Dat is ook het onderwerp. Nou, je bent goed wakker, Jacob. Dank je. Helemaal goed. Dat inderdaad. En dat staat ook in Marcus hoofdstuk 3, vers 13 tot 15. En Jezus klom de berg op. en riep bij zich wie hij wilde. En ze kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. En om hen uit te zenden en om te prediken. En macht te hebben om de ziekten te genezen. En de demonen uit te drijven. Ja, hier riep Jezus ook voor. Om te prediken, om te verkondigen. De derde vee. En om de zieken te genezen en om demonen uit te drijven. Maar allereerst riep hij, vers 14, zijn discipelen om bij hem te zijn. Bij hem te zijn. Om bij Jezus te zijn. En daarom is de titel van morgen inderdaad, bij Jezus zijn. En we gaan gewoon kijken wat het voor concreet voor ons betekent. En waarom dit ook zo belangrijk is voor ons. De volgende tekst komt uit Matteüs hoofdstuk 5. Het is het begin van de bergreden, bekende bergreden van Jezus in Matteüs 5 tot en met 7. En toen hij de mensenmassa zag, ging Jezus de berg op. En daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En daar zaten ze dan, rondom hem, aan zijn voeten. En Jezus nam het woord en onderrichtte hen. En dan zei hij, gelukkig. Een andere vertaling zegt, welzalig of gezegend zijn wie nederig van hart zijn. Of, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Of, gelukkig zijn de barmhartigen. Of gelukkig zijn de zachtmoedigen. Gelukkig zijn de reinen van hart. Gelukkig zijn degenen die zoeken, verlangen naar gerechtigheid. Gelukkig. Jezus wil discipelen met zijn discipelen tijd doorbrengen. En hij wil hen onderwijzen. En hij gaat die berg op. Hij zoekt een rustige plek. Hij gaat zitten. En zijn discipelen gaan rondom zitten aan zijn voeten. En hij gaat hen onderwijzen hoe ze gelukkig kunnen worden. Hoe ze gezegend kunnen worden. Weer gezegend worden, dat is de eerste prioriteit. Om te gaan zitten aan de voeten van Jezus. En te luisteren naar hem. En Jezus trok zich terug uit de hectiek, uit de massa. En hij zocht die rustige plek. En zijn discipelen die zitten daar. En ook wij, nu, anno 2025, wij zijn als eerste geroepen om bij Jezus te zijn. En om te luisteren naar hem. Dat is onze eerste prioriteit. Zijn waar Jezus is. De rust zoeken met hem, tijd doorbrengen met hem, luisteren naar hem. Om zijn woord te lezen. En je te laten onderwijzen, tijd nemen om aan zijn voeten te zitten of gewoon bij hem te zijn. Om wie hij is. Gewoon in de stilte om hem te beminnen en om te genieten van zijn liefdevolle aanwezigheid. Om wie hij is. De liefdevolle meester. Maar nu komt het, en Jos heeft het al gezegd. En dit is vaak ook onze strijd. Hebben we daar, of nemen we daar wel de tijd voor? Kunnen we die rust wel vinden om bij Jezus te zijn? Om zijn stem te verstaan? Om zijn woord te lezen? Om voor hem te leren? En ik las een paar weken geleden, het volgende stukje. Geschreven door Tim Ignor Snijders. Ik ken hem niet, maar hij is journalist. Tim Ignor Snijders. En hij schreef onlangs een treffend artikel voor de Volkskrant. Snijders is 26 jaar jong en maakt zich te druk in zijn leven. Dat vindt hij zelf. En hij is niet de enige in zijn generatie. Burn-outs komen het meest voor bij mensen tussen de 25 en de 35 jaar. Moeten is het meest gebruikte werkwoord in mijn vocabulaire, schrijft hij. Doen wat je leuk vindt en alle vrijheid van de wereld hebben. En dan wil het nog wel eens tegenvallen wat daaruit voortkomt. vrij zijn en toch tegenvallen wat eruit voorkomt. En dat niet waarmaken van grote toekomstdromen is misschien wel de grootste bron van millennial onrust. En volgens mij is Tim niet de enige. Want velen van ons zijn te druk of we maken ons te druk. Ik vind het zelf ook lastig om rust te vinden. En tot rust te komen. En het is elke keer weer een strijd. Tot rust komen, tot rust vinden. Ik merk dat het niet vanzelf gaat. Jullie wel? Het gaat niet vanzelf. In je koppie gebeurt er soms van alles. Dan is het zo lastig om tot rust te komen. En druk zijn geeft namelijk ook nog een bepaalde kick. Je vindt je identiteit dan in je volle agenda. Kan zomaar gebeuren. Je volle agenda. Druk zijn. Maar het druk zijn is ook verleidelijk. Want druk zijn kan je weghouden van het allerbelangrijkste in het leven. Iemand heeft eens een keer gezegd: het goede is de vijand van het beste. We kunnen goed zijn, druk zijn met hele goede dingen. Maar toch kan dat de vijand zijn van het beste. En het beste, het allerbeste, het allereerste is bij Jezus zijn. Om gewoon aan zijn voeten te zitten en om aandacht te hebben voor hem. En hiertoe heeft hij ons immers geroepen. Om bij hem te zijn. En we worden vaak zoveel afgeleid. Zoveel pushmeldingen. Toedoe, daar gaat hij weer. Zoveel pushmeldingen. En dat wordt alleen maar erger. Kunnen we ze uitzetten? Ja, natuurlijk kunnen we ze uitzetten. En doen we dat? Maar dat vraagt wel om een keuze. Een keuze die we moeten maken. De ene zus doet dat wel. En de andere zus, die doet dat niet. En we lezen dat in Lucas hoofdstuk 10, vers 38 tot en met 42. Het bekende stuk over de twee zussen. En het gebeurde toen ze onderweg waren, dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster, die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. En nadat zij erbij gekomen was komen staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. En Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, je bent bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Slechts één ding is nodig. Martha heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Martha is druk en Maria komt tot rust. Martha is druk. En Maria komt tot rust. Maria komt tot rust aan de voeten van Jezus. En het is de plek waar we moeten zijn. In vers 22 lezen we, voordat Jezus zegt: slechts één ding is nodig. En Maria heeft hiervoor gekozen. Het is dus wel iets waarvoor we moeten kiezen. Kies je er wel voor of kies je er niet voor? En dit vers waar Jezus over spreekt, hij verwijst eigenlijk naar Psalm 27, vers 4. Dat zijn de woorden van David. Eén ding, zegt David, heb ik van de Heere verlangd. Dat ene ding, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere, alle dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat is waar David naar verlangde. Maar waar hij ook voor koos. Het was niet alleen een wistful thinking, maar ook waar hij voor koos. Wonen in het huis van de Heere. Om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen. Om hem gewoon lief te hebben, te beminnen, dicht bij God. Dat zal ik zoeken, zei David. En hij hield van God. En dit maakte hem tot de koning zoals we hem kennen. Niet een volmaakte persoon, maar wel een gezalfde. Een koning waar veel invloed van God van uitging. Omdat hij het belangrijkste prioriteit in zijn leven kende. Ook al was hij nog zo druk koning, kwamen er nog zoveel dingen op hem af. Hij zocht allereerst het hart van God, omdat hij van God hield. En ik las ergens een blok een paar weken geleden uit het dagboek van dagboek Duizendmaal Dank van Ann Voskamp over druk zijn en piekeren en over het zitten aan de voeten van Jezus. Waarin ze schrijft, vreemd hoe dat werkt in ons hoofd. We maken ons liever druk over de toekomst of we piekeren over het verleden. Zo houden we ons vast aan de illusie van controle. Als al ons rondrennen nu eens niet meer is dan een poging om weg te rennen van God, de grote Ik Ben, aanwezig op dit moment. Als ik nu eens wakker zou worden voor het nu en zou weigeren om te haasten, omdat ik God niet wil verliezen. Als ik nu eens zou weigeren om te haasten. Omdat ik God, de grote Ik Ben, niet wil verliezen. En dit vraagt om een radicale keuze. Ik wil onthaasten. Er is ook een boek. Dat is ook een boek van John Mark Comer, de schrijver van het populaire boek De Weg Volgen. En die heeft dat boek geschreven, dat was een boek daarvoor, De Radicale Uitbanning van Haast. Is inmiddels een bestseller geworden. De Radicale Uitbanning van Haast. Heeft iemand dat boek al eens gelezen? Oh, toch wel. Mooi. En weet je wat zo mooi is? Jezus kent onze strijd. Hij weet dat we het moeilijk vinden om tot rust te komen. Hij weet dat het moeilijk is. Dat weten ze. En daarom doet hij een uitnodiging. Ook vanmiddag weer. Uitnodiging in Matteüs hoofdstuk 11, vers 28 tot 30. De bekende woorden, de bekende uitnodiging. Kom allemaal bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Kom bij mij en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En de uitnodiging van Jezus is aan allen. Allen, aan ons allemaal. En hoe ga je nou zo'n rust ervaren? Twee dingen zijn daarvoor nodig. Allereerst door naar hem toe te gaan. Bij hem te zijn. En wil je bij hem zijn, dan zul je eerst naar hem toe moeten gaan. Hij zegt, kom bij mij. Gewoon tijd nemen om bij hem te zijn. En de tweede, als we dan bij hem zijn, dan moeten we ook iets van hem leren. En hij wil ons leren om nederig te zijn en om zachtmoedig te zijn. Hij zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Kom bij mij, kom naar mij toe en leer van mij. En hierin is Jezus zelf ook het voorbeeld van deze twee dingen. Allereerst, ondanks alle drukte van de mensen om Jezus heen. En dat waren er soms duizenden. En een beroep op hem deden. Voor hulp. En ondanks de alle nood die Jezus zag. Ondanks alles wat op Jezus afkwam. Wat deed Jezus als eerste? Wat was zijn eerste prioriteit? We lezen het in Lucas 5, vers 15 tot 16. Maar het nieuws over hem, en dat ging vrij snel. Als er iemand op bovennatuurlijke wijze genezen wordt of bevrijd wordt van demonen, of wonderen gebeuren, of er worden 5000 mensen met 5 broden en 2 visjes gevoed, dan gaat het gerucht snel rond. En een grote mensenmassa verzamelde zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Zie het voor je, duizenden mensen staan daar in de rij voor Jezus. En, vers 16 zegt, hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Om bij zijn vader te zijn. Ondanks alle drukte, alle nood die Jezus ook zag en die hem ook aan zijn hart ging, was er een prioriteit wat belangrijker was. Om bij zijn vader te zijn. Om met zijn vader te praten. Steeds ging Jezus naar zijn vader. En hij zocht daarvoor een rustige plek. En nu zegt Jezus tegen ons. En hij weet ook dat we druk zijn. En dan zegt hij, kom bij mij. Kom bij mij. Zoek mij als eerste. Zoek een stille plek. Want ik wil bij jou zijn. Jezus zegt, ik verlang naar jou. Ik las een keer het verhaal over een bekende prediker in Amerika. Zijn naam is Francis Frenzypane. Was de bekende prediker in Amerika. Preekte in zoveel plaatsen. Reisde van de ene plaats naar de andere plaats. Mensen werden daardoor gezegend. En op een gegeven moment had hij geen tijd meer om bij God te zijn, om bij Jezus te zijn. Op een gegeven moment kreeg hij een telefoontje van zijn vriend. En zijn vriend zei tegen Francis, Francis, God heeft iets tegen mij gezegd. Jezus heeft gezegd, ik mis Francis. Zeg tegen Francis dat ik hem mis. Zeg tegen de mensen in Middelharnis, ik mis je. Jezus verlangt naar ons. Hij verlangt zo intens naar ons. Zoals hij naar zijn vader verlangde. En ik zal straks laten zien wat de uitwerking daarvan is. En de tweede is, want Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig. En leer dat van mij. En waar blijkt dat uit dat Jezus zo zachtmoedig en nederig is? Dat blijkt uit zijn relatie met zijn vader. Want hij zegt het volgende. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. Werkelijk, ik verzeker je. De zoon kan niets uit zichzelf doen. Het is een nederige hart. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. De vader heeft de zoon immers lief. En laat hem alles zien wat hij doet. Jezus is nederig en zachtmoedig. En dat blijkt uit zijn houding, uit zijn relatie met zijn vader. Hij houdt van zijn vader. En hij wil alleen doen wat de vader van hem vraagt. Hij zegt ook, ik kan dat ook alleen maar doen. Ik kan ook alleen maar doen wat de vader van mij vraagt. En dat vraagt om een nederige, zachtmoedige houding. En nu zegt Jezus tegen ons, neem mijn juk op je, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als ik dat woord juk las, dan dacht ik altijd aan het juk wat ik dan vroeger droeg. Zo'n 50 jaar geleden ongeveer, toen ik nog thuis op de boerderij af en toe meehielp. En toen had je nog bussenmelk van 40 liter. En dan had ik een juk op. En dan droeg ik dus 2 van deze bussen, 40 melk. Dat is dan een juk. Dat noemde ik toch een juk, toch? Jullie toch ook? Ja, maar eigenlijk gaat het niet over zo'n juk wat Jezus hier bedoelt. Hij spreekt over een juk wat dan bijvoorbeeld 2 ossen voor zich kregen. Met om hun nek bleef dat zo hangen. Als ze een ploeg moesten trekken of een kar moesten trekken, dan kregen ze een juk om. Maar als dan de ene os vooruit wilde rennen, dan moest hij ook alles trekken. En dat betekende dus dat je gewoon gelijk op moest gaan. Gelijk op moest gaan. En als de ene vooruit gaat rennen, ja, dan moet je alles zelf doen. Heeft ook, ja, vorige week zat ik op de e-bike. Toen dacht ik, hé, het lijkt ook op onze e-bike. Die is ook op een bepaalde snelheid afgesteld. En als je harder wil, en je wilt veel sneller, ja, dan zul je op een gegeven moment boven een bepaalde snelheid. En ja, die van mijn vrouw, die is hoger afgesteld, vind ik niet helemaal eerlijk. Die krijgt meer ondersteuning. Bij mij stopt het bij 25. Bij jou gaat het ongeveer tot 28. Ik heb wel eens gevraagd, kan die van mij ook een beetje harder? Maar dat is nog niet gelukt. Maar als je het harder wil, dan moet je toch hetzelfde doen. En zo is het ook met dat juk wat Jezus ons oplegt. Hij zegt, mijn juk is zacht, want laat mij voorop gaan. En als jij zelf vooruit wil rennen en geen tijd hebt om te luisteren en niet in mijn tempo wil gaan en je eigen dingen wil doen, dan zul je de kar zelf moeten trekken. En Jezus ging gelijk op met zijn vader. En daarom besteedde hij tijd om met zijn vader te spreken. Want in Johannes bijvoorbeeld, hoofdstuk 14, vers 10 zegt hij, de werken die ik eigenlijk doe, die doe ik eigenlijk zelf niet. Of de woorden die ik spreek, spreek ik zelf eigenlijk niet. Want het is de Vader die in mij blijft, die al deze werken doet. En dat is het geheim. Als we gelijk op willen gaan met God. En daarom moeten we dicht bij hem blijven, dicht bij Jezus blijven. En afhankelijk blijven van hem. En hem in nederigheid en zachtmoedigheid volgen. Het volgende komt uit Johannes hoofdstuk 15. Blijf in mij. En dan komt er een belofte. Dan blijf ik in jullie. Want wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Blijf in mij. Dan blijf ik in jullie. En het Griekse woord voor blijven is meno. En dat betekent eigenlijk verblijven of wonen of een thuis maken. Dus Jezus zegt, maak je thuis in mij. Zoek je woning in mij. Kom tot rust in mij. En dan wil ik met mijn geest, met mijn liefdevolle aanwezigheid in jou zijn. En de Heilige Geest is God. Is God. God de Heilige Geest in ons. Als wij in hem zijn, dan is God de Heilige Geest in ons. En is dat niet bijzonder? God de Heilige Geest in ons. En hoe doe je dat nou? Woning maken in Jezus. Blijven in hem. Hoe doe je dat nou? En dan moet ik denken aan een aantal psalmen die ik zelf heel mooi vind en ook zelf een geweldig gehulpmiddel vind. Een paar psalmen zal ik noemen die ons helpen, erbij kunnen helpen om tot rust te komen en onze woning te maken in God. Bijvoorbeeld psalm 25, vers 1 tot met 5. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Tot u, Heere, dat moeten we ook doen. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, alle die u verwachten worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heere, maak mij uw wegen bekend. Want ik wil gelijk opgaan met u. Ik wil uw wil doen. Maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Psalm van David. Volgende, Psalm 27. Mijn hart zegt tegen u. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. En wat zegt God dan tegen mij? Zoek mijn aangezicht. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. En God zegt, zoek mijn aangezicht. En David reageert, ik zoek uw aangezicht, heren. Mooi is dat. God zegt tegen ons, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, heren. Psalm 46, vers 11. De NBV zegt, staak de strijd. Geef het op. Laat het los. En weet en erken dat ik God ben. De HSV zegt het. Geef het op en weet dat ik God ben. En ik vind dat de King James vind ik altijd nog het mooiste. Be still and know that I am God. Wees stil en weet dat ik God ben. Psalm 62, vers 6. Waarlijk mijn ziel. Moeten we soms tegen onze ziel zeggen. Als we in een drukte zijn. Keer je stil tot God. Want van hem is mijn verwachting. Dat is een van mijn lievelingspsalmversen. Waarlijk mijn ziel. Keer je stil tot. Dat helpt ons. Om in de rust te komen. En nog de laatste. Psalm 63, vers 2 en 3. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. U, mijn lichaam verlangt naar u. In een land door en dorstig, zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Deze psalmen, behalve Psalm 46 dan, zijn van David. En dat maakt het, heb ik al eerder gezegd. David tot de koning die hij was. Waardoor God zijn zegen kon geven. Want David had God lief. En David verlangde naar God. Om God te zoeken en om bij hem te zijn. Jij ook? U ook? Heb je Jezus lief? Hou je van hem? En wil je daarom bij hem zijn? En zo komen we innerlijk tot rust. En dan gaan we door zijn geest veranderen. Dan komt God de Heilige Geest in ons. En die gaat ons veranderen naar het beeld van Jezus. Ik ga nog even terug naar Jezus in Lucas 5. We hebben dat al gelezen. Dat Jezus zich terugtrok op die eenzame plaatsen. Ondanks alle nood en alle drukte die op hem afkwam. Hij trok zich terug naar die eenzame plaatsen om te bidden. En daar staat er in het volgende vers 16. Wat staat er dan? Er was kracht. Er was kracht van de Heere om te genezen. Hij zocht de rust. En er was kracht. De rust brengt ons in de kracht van God. En daarom is de uitwerking zo groot. Als we God zoeken, dan komt zijn kracht tevoorschijn. En hier koos Jezus voor. Het was zijn eerste prioriteit. En als een discipel van hem, een volgeling van hem, behoren wij hem daarin te volgen. Vraag. Is het ook jullie mijn eerste prioriteit? Mijn passie? En wat betekent dit dan voor de praktijk? Tot slot. Een paar voorbeelden. Wat doe je? Wat doe je als je thuis zit? Misschien voor de buis of op je mobiel. En dan die zachte, stille stem hoort van de Heilige Geest. Van de Geest van Jezus. En die dan zo influistert. Dat komt dan soms in je gedachten en in je geweten. Die zachte, stille stem. Zoek mijn aangezicht. Zoek een rustige plek. Wat doe je dan? Je zit achter de buis, je zit op je mobiel en je hoort dat stemmetje.
Zoek een rustige plek om te bidden, om te lezen. Wat doe je dan? Blijf je zitten? Of sta je op om Jezus te volgen naar die rustige plek? Vraagt elke keer weer om een keuze. Wat als je zo ontzettend druk bent? Wat doe je dan? Ren je dan door? Of is er in je agenda nog ruimte om een afspraak met God te maken? Is er nog ruimte om een stille tijd met God te plannen? Om aan de voeten van Jezus te zitten en om het woord te lezen en om hem te aanbidden, te horen van hem, om bij hem te zijn. Gemeenschap met de Heilige Geest te ervaren. En misschien vind je dit lastig. En dat is ook zo in onze maatschappij. Is verrekte lastig om die rust te vinden. Maar hier ligt ook onze geestelijke strijd. Het is een geestelijke strijd waarin we betrokken zijn. En misschien voel je je wel schuldig. En zou je meer willen doen. En dan mag je gewoon bidden. Heer Jezus, u roept mij om u te volgen. Maar ik heb de neiging om door te rennen. Of om te blijven zitten. Vergeef mij. En wilt u mij leren om uw uitnodiging en de aansporing van de Heilige Geest te volgen. En om u te zoeken en uw woord te lezen, om bij u te zijn. Heer, help mij om aan uw voeten en om van u te leren en om u te beminnen. Mag je gewoon vragen. En dat maakt ook niet uit op welk moment. De een doet het liever 's morgens en een moeder met een aantal kinderen doet het liever 's middags of overdag. Als het wat rustiger is, het gaat niet om het specifieke tijd. Ik moest denken aan de moeder van John Wesley. John Wesley, wel eens van gehoord. Begin 1700. Ja, zijn moeder, of het gezin waar John Wesley en ook zijn broer Charles, die nou heel veel liederen gemaakt heeft die nog gezongen worden, was een gezin van 17 kinderen. En Susanna Wesley, de moeder van John, vond het moeilijk om een rustige plek te vinden. En hoe hield zij dan die ontmoeting met Jezus? Hoe ging zij aan de voeten van Jezus zitten? Ze deed een theedoek over haar hoofd. En de kinderen wisten, als moeder een theedoek over haar hoofd heeft, dan heeft zij een ontmoeting met God. Daar hadden ze ontzag voor. En zo bad zij, had ze een tijd met Jezus. Ondanks alle drukte, koos zij ervoor om onder een theedoek bij Jezus te zijn. En als je weet wat er uit dat gezin, en door die bedieningen van haar kinderen, John en Charles, dat Engeland daar gewoon een transformatie heeft ontvangen door de kracht van de Heilige Geest, door de prediking en door het woord, en door de zalving die op die bediening rustte. Omdat er een eenvoudige vrouw van Jezus had geleerd om nederig en zachtmoedig te zijn en om bij Jezus te zijn. En F.B. Meyer, die sluit ik af. Een man die de krachten door God werd gebruikt, heeft net als David het volgende gebed leren bidden. Heere, ik kan niet zeggen dat ik zo gewillig ben, maar ik ben wel bereid om mij gewillig te laten maken. Eenvoudiger kun je toch niet bidden. Ik kan niet zeggen dat ik zo gewillig ben, maar ik ben wel bereid om mij gewillig te laten maken. We gaan nu een lied zingen. Tot slot. Dat is het lied 865. En het lied heeft de volgende woorden. Alles kan wachten, Heer. Ik zoek uw aangezicht. Alles kan wachten, Heer. Ontmoet mij hier. En ik wil graag hier zijn. Heel dicht bij u. Hier zijn en knielen voor u. Heer, uw nabijheid is al wat ik zoek. Jezus, u bent mij meer dan genoeg. En voordat we dat gaan zingen, wil ik nog een kort gebed uitspreken. Laten we gewoon even stil zijn. Misschien worstel je wel met die drukte in je hoofd. Die drukte in je agenda. Die drukte in je emoties. Die drukte die op ons afkomt. En Jezus zegt vanmiddag tot ons: ik verlang naar je. Mijn geliefd kind. Mijn geliefde broer en zus. Ik verlang naar je. Kom tot mij, zegt Jezus. Want ik ben meer dan genoeg. Want alles kan wachten. Maar zoek eerst mijn aangezicht, zegt Jezus. Dat is mijn eerste prioriteit. En zo leefde ik met de Vader. En de Vader heeft mij gezegend. En daardoor ving ik de kracht, zegt Jezus, om alle werken te doen. De werken van het Koninkrijk. En nu mogen jullie ook leren van mij, zegt Jezus. Om nederig te zijn en zachtmoedig. Om tot rust te komen. En ik bid dat, Heer. En ik kan ook niet zeggen dat ik altijd gewillig ben. Maar ik ben wel bereid om mij gewillig te laten maken door u, Heilige Geest. Kom over ons. En raak ons nu aan. En zet ons vrij in deze geestelijke strijd. Waarin we soms betrokken zijn. In de naam van Jezus. Dat we zullen kiezen voor het allerbeste. En daar bent u, Jezus. Om uw liefde te hebben. En om uw liefde te ontvangen. Kom over ons nu. In Jezus' naam. Amen.